Het zit niet in beton is een podcast voor leiders die scherp willen denken.
Dat hij het gewoon is gaan doen en tegen de stroom in, daar Absoluut. Heb ik heel veel bewondering.
Ik ben Malon Hamoun, ondernemer in het MKB. En naast mij zit Debbie Tol, coach voor leiders in de zorg.
Dat je ook in staat bent om jezelf steeds af te vragen, wat was nou mijn rol in dit verhaal?
Ja. Wij schijnen ons licht op wat jij tegenkomt in je werk en leven.
Altijd met de genuanceerde blik erin, waardoor andere mensen toch minder overtuigd raken van dit is de weg.
Verwacht geen uitgekoude oplossingen, want die ken je vast al.
Maar voel je die niet dan? Ik voel hem wel.
Van ons krijg je verschillende invalshoeken bij situaties die jou bekend voorkomen.
Ik ben gewoon een oordeel op pootje.
Humor.
Hoezo humor, Zacharijn?
Herkenbaarheid en inspiratie zijn de ingrediënten voor de frisse moed waar jij mee verder kunt.
Je luistert naar de podcast Het zit niet in beton van Debbie en Malon.
Deze podcast is speciaal voor jou.
Goedemorgenmiddagavond, lieve luisteraars. Wij zijn er weer met deze superleuke, interessante podcast, tenminste. We hopen dat we het steeds interessanter voor jullie maken, want vandaag hebben we weer een gast, net als de vorige keer. En deze keer is het Frank Richter. Nou, welkom.
Dankjewel.
Ontzettend leuk dat je er bent. En misschien wil je heel kort iets over jezelf vertellen.
Zeker. Frank Richter, 32 inmiddels. Ik heb twee jonge kids. Finn en Kane zijn bijna 7 en bijna 4 in november. Hele mooie leeftijd. Zelf onderneem ik nu zo'n 8 jaar. Ooit begonnen met voor elkaar geboksen. Dat is een trainingsbureau waar wij boksen inzetten als middel voor leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling. En alles wat ermee te maken heeft. En tegenwoordig nu zo'n bijna 2 jaar business, life en leadership. Waar ik me bezig hou met effectief leiderschap. En sinds kort ook nog trainer bij Waterwijk onder 8-7. Het team van mijn zoontje. Waar ik een stel kleine kids in het gereel moet houden om ze beter te maken in het voetbal. Dat is dat zo'n beetje, denk ik.
Nou, we horen al interessante dingen die je hebt gedaan en nu ook doet. En daarom zit je natuurlijk hier aan tafel, omdat ons dat opviel. En waarom is leiderschap voor jou zo interessant?
Ik denk dat alles valt en staat met leiderschap. Ik ben ook heel organisch ingerold. Het was niet dat ik vroeger dacht van, dit ga ik doen. Maar zo in je loopbaan kom je dingen tegen.
Ik kwam op je pad.
Precies, ja. En leiderschap is alles, denk ik in mijn optiek. Ik zeg vaak, leiderschap is leiding geven aan jezelf, hè, aan een organisatie, de mensen om je heen. En ik denk dat daar begint het mee en daar eindigt het bij. Als mensen dat kunnen zien, dat we continu zelf eigenaarschap kunnen pakken. En dat je zelf altijd verantwoordelijk bent voor de acties die je doet en de woorden die uit je mond komen. Dan kunnen we hele mooie dingen doen met elkaar en voor jezelf.
Zeker. Ja. Nou, Debbie, jij gaf van de week aan dat jij ging voorbereiden. Dus nou, ik laat het woord steeds aan jou.
Ja, en ik...
Ja. Nee, no pressure.
Nee. Nou komt-ie. Nou, ik ging wel aan op dat boksen, omdat ik dat... Dus ik dacht, ik moet eens even kijken wat voor wat is dat met die Frank. Jaren geleden, dat is echt al heel lang geleden, had ik een managementdag. En toen kwam er ook iemand die ging met ons boksen. En wat ik toen merkte was dat ik het dus heel lastig vind om gewoon echt die pof te geven, zeg maar. Dus om er echt in te gaan. Dus vandaar dat ik dacht, wat leuk dat je dat boksen gebruikt. Dus ik ben ook wel, want hij zegt van, daar ben je mee begonnen. Gebruik je dat nu nog steeds om met die leiders aan de slag te gaan?
Zelf doe ik het nog minimaal. Ik focus me nu echt op de 1-op-1 coaching voor ondernemers. Waar ik echt langere tijd met hun aan de slag ga.
Ja.
En voor elkaar gebokst, dat is echt een passie van mij vanuit vroeger, het boksen. Alleen merkte ik wel, ik werd vaak ingehuurd en nog steeds voor een dagdeel, een workshop. Ja, als je kijkt naar effectiviteit, het mooie van het boksen en bewegen, het raakt. En mensen onthouden het jaren later dat ze zo'n sessie hebben gehad. Maar voor duurzaam resultaat, dan is er meer nodig dan 1 enkele sessie. Dus vanuit daar, voor mijn...
Gebruik je hem nu niet meer zo?
Voor mijn gevoel is het het is leuk. Ja, het is waardevol. Alleen ik ben heel resultaatgericht. Ik ben heel gedreven. En ik wil dus meer zien dan alleen één training of één dag. Dus vanuit daar...
Ja. Hey, ik begrijp helemaal niet wat boksen met leiderschap te maken heeft. Ja, sorry.
Ja. Dat maakt niet uit.
Ik denk bij boksen altijd aan geweld. Ik heb een keer trainer gehad, in Almere ook trouwens. Toen ben ik met personal training ben ik gaan boksen. Want ik ben zo tegen geweld en ik ben er ook heel erg bang voor. Mm. Dus mijn enige angst eigenlijk. En toen dacht ik, oké, nou, ik ga dat gewoon eens even aan. En ik kies een bokser uit die mij personal training kan geven. En het was een joekel van een man, werkelijk waar. hij zei ook tegen mij van, ja, je moet... En het was ook met kickboksen. Je moet gewoon inderdaad gewoon raken. Nou, ik kon het helemaal niet. Terwijl ik toch best wel goed ben, denk ik, in het leiden van mezelf. En mijn eigen verantwoordelijkheid nemen is sowieso een no-brainer. Maar dat hele boksen, ja, dat was voor mij best een behoorlijke brug. Maar ik vroeg me wel af, hoe zou je dat inzetten met leiderschap? Hoe zag jij dat toen?
Of deed je dat überhaupt? Heb ik dat gewoon aangenomen?
Nee, ik ben ooit begonnen. Ik doe vechtsport al heel mijn leven. Vanaf jongs af aan. En ik ben echt getransformeerd door de vechtsport. Ik was vroeger een heel onzeker mannetje. Ik had een heel laag zelfbeeld. Ik durfde mezelf niet te laten zien. Ik kon niet echt voor mezelf opkomen. En toen ik 6 jaar was, hebben mijn ouders mij op karate gezet. Met het idee van, hey, deze jongen. Ik wil iets meer weerbaarheid gebruiken. Waar ik heel dankbaar voor ben nog steeds. En daar heb ik de liefde voor de vechtsport mogen ontwikkelen. Ik heb vervolgens ooit maatschappelijk werk gestudeerd. Dus ik ben in de maatschappelijke zorg. Heb ik heel wat ervaring. In de jeugdzorg heb ik echt van alles wel gezien. En daar ben ik eigenlijk op een gegeven moment mijn ervaring van mijn eigen ontwikkeling met het boksen gecombineerd met de zorg, de psychologie, de communicatie, de gedragsverandering, wat ik daar natuurlijk heb moeten leren en heb moeten doen. En vanuit daar natuurlijk ook opleidingen gevolgd, cursussen gevolgd met lichaamsgericht werken. En ik zeg vaak, boksen is de puurste vorm van communicatie. Het is echt kijken naar die ander, het is afstemmen, wat gebeurt er bij die een, wat gebeurt er bij jezelf, wat ervaar jij in je hoofd en in je lijf op het moment dat je geraakt wordt. Wat gebeurt er als je iemand durft te raken of dus niet durft te raken? En ik zeg vaak dat het boksen legt onbewust gedrag bloot. En dus ik zeg ook, de manier hoe je bokst staat synoniem aan hoe jij in het leven staat om de werkvloer staat. Dus ja, binnenvlekken, patronen, eigenschappen, stijlen van een individu of van een team komen heel snel naar voren. En daar kan je niet meer omheen. Want je ziet het letterlijk gebeuren. In een team zien mensen dus gebeuren wat jij doet.
En je voelt hem zelf ook. Dus ik vind, als het gaat over coachen en over trainen van whatever, maar leiders in dit geval. Wat helpt is als mensen kunnen voelen van wat gebeurt er nu. Of, hè, en als je in een gesprek, dan kun je het erover hebben. Dan is het heel erg praten over. Terwijl je voelt altijd wel iets in je lijf. Maar om daarbij te komen op het moment dat je in gesprek bent, als het gaat van, wat gebeurt er met jou als je geraakt wordt? Hoe reageer je dan? Ja, als je op dat moment niet geraakt wordt, kan dat heel lastig zijn. Mm. Wat ik aan boksen mooi vind, is wat je zegt. Dan, ja, je komt jezelf gewoon tegen dan op dat moment. En één middagje, dat werkt dan niet. Maar om hem in te zetten, zeg maar, om de vormboksen in te zetten in een training of in een coaching, puur om mensen bij hun gevoel te brengen in hun lijf, ja, daar vind ik het echt een geweldige methode voor.
Oh.
Ja. Dus dat is
leuk. Nou ja, ja, ik ben altijd wel goed in mijn lijf en in mijn gevoel. Ja, maar dacht dus bij mezelf, kijk, ik las die man. Ik dacht, ja, je bent helemaal geen man die ik wil slaan.
Nee.
Dus ja, daar ging het bij mij dus mis. Ik dacht, ik geef je liever een heuk. Of ik ga liever even met je ergens zitten of een thee drinken.
Dus het heeft niet zo lang geduurd?
Jawel.
Oh.
Jawel, want ik wilde het.
Oh ja.
Kijk, ik ben ook gedreven. En ik dacht, ja, als hier ergens nog angst op zit, dan wil ik dit gewoon kunnen. Dus kom op, mini tijger.
Ja.
En juist omdat ik hem dus ook een lieve man vond, ja, dat is een beetje een gek verhaal zo, maar dacht ik, dit is wel de persoon, de meest veilige persoon om erbij te proberen. In plaats van dat ik echt zou denken, het is ook een super enge vent. Ja, dan ga je die misschien wel slaan, maar dan sla je hem uit angst. Ja. Maar ik wilde dat niet. Ik wilde het spel met hem aangaan. Dus, en ik was ook eerlijk tegen hem. En hij heeft daar rekening mee gehouden. Ja. Dus dat was voor mij een enorme leerschool. Ik heb die hele, dat hele traject afgemaakt. Ik geloof 30 lessen of zo. En nou, ik ben zeker mezelf tegengekomen. Maar ik weet ook dat ik niet per se hoef te boksen.
Nee, maar dat gaat... Nou ja, goed.
Dat is ook precies wat je nu aankaart. En dat is ook in de kern waar heel veel leiderschap over gaat. Dus hoe je iets interpreteert en hoe je naar iets kijkt. En ik wil vol van die trainingen geven dat mensen zeggen, ik ga het niet doen.
Ja.
Zeggen, wat dan? Ja, het is geweld. Ja, zolang we iets gaan bekijken als geweld, gaan we het ook niet doen.
Nee.
En dan heb je heel veel vormen op het moment dat... Ik heb ook wel eens gehad dat er hele grote gasten in die training zaten of hele kleine mensen.
Ja.
Daar hebben mensen meteen een beeld bij van, jou ga ik al niet slaan, want...
Jij slaat heel hard terug.
Of je slaat heel hard terug, of wellicht zou je het niet aankunnen, omdat je dan een beeld hebt als ik naar jou kijk van, nou ja... Ik weet niet of je dit aan kan. En dan word je gewoon meteen in contact gebracht met die stem in je kop en wat er daar gebeurt.
Ja.
Maar dat exact hetzelfde gebeurt ook op de werkvloer. Als ik een directeur zie en die directeur in mijn hoofd is heel groot. En dan ga ik of dus communiceren dat jij zegt vanuit angst. Maar dan gaat communicatie zo niet landen.
Nee,
waardoor het niet binnenkomt en je creëert niks. En dus continu, wat er dus daar gebeurt, is eigenlijk exact een gesprek, een vergadering, een communicatiestuk. Dus gebeurt hetzelfde.
Ja.
Alleen dat ze heel bewust zijn van wat gaat er in je hoofd om? En hoe kijk jij naar die persoon? Hoe kijk jij naar die situatie? Hoe kijk je naar een taak? Want dat bepaalt ook de acties die je doet of die je die doet. En met welke intentie.
Ja.
Dat vind ik zo interessant.
Ja. Hey, en die vorm van training doe je niet meer omdat dat ook te kortstondig is of je zo kortstondig bent ingehuurd.
Ja, ik heb een aantal trainers opgeleid die van mij nog trainingen geven. Dus aanvragen.
Oh, ja.
Want soms wordt het gewoon ingebouwd in een ontwikkeltraject. Dan zijn wij een onderdeel. En dan moet de trainer het dus overnemen. Dus dan werk je gewoon samen met zo'n organisatie. Dat blijft leuk. Toevallig heb ik volgende week nog een training die ik zelf geef. Eens in de zoveel tijd wil ik wel die feeling houden met handschoenen aan. Maar alleen voor mij is het gewoon niet meer dat ik het elke week wil doen.
Nee.
Daar ben ik uitgegroeid.
Ja.
En wat ik ook tegenaan liep voor mezelf. Ja, boksen is mijn passie.
Ja.
Maar ik heb heel vaak wel dat mensen er al aan de voorkant al een mening erover hebben. Jij zegt, ik ben heel gedreven en ik wil die stap zetten. Maar in de wereld waarin wij leven, heel veel mensen die willen ook die stap gewoon niet zetten. Of die zijn niet bereid om uit die comfortzone te treden.
Ja. Of als het niet leuk
hun
is.
Hun eigen dingen aan te kijken.
Ja,
ja dan is het heel lastig. Ja.
Ja, heel veel mensen vinden toch ook dat alles leuk moet zijn. Kijk, en jezelf overwinnen of je eigen dingen overwinnen, dat is leuk. Of tenminste in een zekere zin veroorzaakt heel veel dankbaarheid in mijn geval. Naar die man, maar ook gewoon naar het leven zelf. Van, ik kon dit. Ik kreeg die kans om dit aan te gaan. En dat is dan wel leuk, maar het proces zelf was niet leuk hoor. Het was pijnlijk, het was moeilijk. Er was natuurlijk een reden waarom ik bang was voor geweld. Er was een geschiedenis, het was rouw, het was huilen, het was misselijk. Het was
maar dat
van
is denk
alles.
Ik wat dus, jij bedoelt, dat je dat sommige mensen, dat als mensen het niet aan willen gaan om te coachen om wat jij doet. De mensen waar jij mee werkt, die moeten wel willen.
Ja.
Toch?
Ja.
En dan is dat denk ik... Dat werkt veel prettiger... Als dat je met mensen moet werken die niet willen.
Ja.
Maar dus als je één op één coacht, is het natuurlijk anders. Want diegene die kiest, ik ga dit aan, ik ga dit doen.
Ja.
En dan wil die misschien ook wel eens een keertje niet, maar dat is dan zo. En dan zeg je, we waren dit aangegaan, prima. Maar als een bedrijf ervoor kiest om voor al zijn medewerkers en zijn teams zo'n soort workshop te organiseren, dan kunnen er natuurlijk inderdaad mensen zijn op de werkvloer of in die club die denken, sorry, maar leuk dat jullie dit kiezen, maar waarom kiezen jullie ervoor dat ik dit nu in mijn leven aan moet gaan?
Ja, omdat het vaak ook een... dat soort training of dat soort dagen is mijn ervaring. Is vaak van, we doen een training of we doen we hebben heidagen. En daarna is alles opgelost en kunnen we... Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus die mensen die zitten daar niet uit eigen wil, maar omdat het verplicht is. Dat is natuurlijk een ander verhaal als wanneer mensen bij jou komen omdat ze gecoacht willen worden.
Ja,
omdat
zeker.
Ze voelen van, ik moet iets anders. En hoe kom ik daar dan? Of hoe doe ik dat?
Ja, dat blijft ook spannend. Het is tweeledig inderdaad. En mensen vinden het heel spannend. En dat vind ik niet eens heel erg. Hè? Want ik weet hoe dat brein werkt. En ik weet dat we allemaal gewoon heel comfortgedreven zijn. En ergens in de kern niet willen veranderen. En lekker veilig willen blijven. En 99 van de 100 keer krijgen ze ook al mee. Nee, ik wil gewoon resultaten zien op lange termijn.
Ja, dat. Ja.
En wat is dan een gewenst resultaat? Wat noem dat is?
Dat is contextafhankelijk. En dat hangt af van de persoon die ik tegenover me heb zitten. Dus ik kan heel veel dingen willen. En ik kan heel veel mogelijkheden zien. Maar uiteindelijk draait het niet om mij. Dus het gewenste resultaat zijn uiteindelijk de doelen die met één op één coaching de ondernemer stelt.
Ja.
Nou, als die bereikt worden, dan hebben we een gewenst resultaat.
Ja.
En het draait uiteindelijk niet om mij, maar echt om de ander.
Hey, en dat zit ik steeds te denken. Jij had het net over alles moet leuk zijn. En bij mij kwam dan naar boven dat ik ook wel regelmatig vraag. Regelmatig, maar zo van mag het ook even ongemakkelijk zijn. Dat. En van daaruit een hele lange aanloop. En de vraag slaat helemaal nergens op. Goed. Nee.
Jawel joh, kom op.
Wat ik me afvraag is... Wij hebben het er regelmatig over dat deze tijd waarin we nu leven... dat om ander leiderschap vraagt. Anders dan, jij zei het straks ook al eventjes, jaren geleden. Als jij daar nou naar kijkt en heb jij dan... een idee van welk soort leiderschap er nodig is... of wat nu werkt of wat niet werkt?
Ja, dat is een hele brede vraag...
Ja.
Waar ik eigenlijk in de kern geen antwoord op kan geven. In mijn optiek is alles contextafhankelijk. Nee, dus het gaat in alle tijden... wat is de situatie waar je in bevindt? En wie heb je tegenover je? En welk resultaat wil je halen in deze specifieke situatie? En dat vraagt denk ik van de leider... heel erg bewust zijn van hey, wie ben ik hier in dit gesprek? Wie heb ik tegenover me zitten? En wat is het resultaat dat wij samen willen creëren?
Ja.
En soms kan dat betekenen, nou, wat hiervoor even over... dat je wel met een gestrekt been erin moet... om even iemand even wakker te scheuren van hey, waar de fuck zijn we mee bezig? Waarbij je soms met dezelfde persoon een dag later... even die hand op de schouder moet leggen van hey, vertel, wat is aan de hand?
Ja.
Zeg maar. Als je weet, en daar ben ik heel erg van... Ja, kijken wat er nodig is... in die situatie om het team of jezelf of je taak effectief van A naar B te krijgen. Wat daarvoor nodig is, dat is toch heel erg, ja, in mijn optiek echt contextafhankelijk. We leven natuurlijk wel in een wereld waar iedereen heel comfortgedreven is. Het is allemaal heel makkelijk tegenwoordig. We hoeven zo min mogelijk moeite te doen om iets te krijgen. Die shortcuts en alles wat ermee te maken hebben, ja, die willen we allemaal. Waardoor we een beetje verleren om moeite te doen. En
ja.
Uiteindelijk geloof ik wel dat groei en ja, stappen vooruit zetten... dat gaat gepaard met discomfort. En met dingen wat eigenlijk in de kern helemaal niet fijn voelt.
Mm-hmm.
Wat je ook net mooi omschrijft met je eigen traject met het boksen. Ja, die aanloop is niet altijd leuk en vaak misschien niet.
Nee.
Maar daarna is het echt een toffe ervaring. En daar ben ik heel blij mee. En dat is in de kern, wat ik ook tegen mijn cliënten zeg... heel vaak is coaching niet leuk.
Nee.
En ik ga niet dingen zeggen die je wil horen... maar ik ga dingen zeggen die je moet horen. En dat moet ook ergens raken.
Ja.
Als er dan ergens weerstand ontstaat, dat is alleen maar mooi. Want daar kunnen we iets mee.
Ja.
En heel veel mensen zijn in deze tijd dus niet meer bereid... om te dealen met hetgeen wat er in hun hele systeem omgaat. In de angsten die er zijn. Omdat het in de kern natuurlijk onveilig voelt.
Ja. Toch zijn er ook nog wel mensen... Kijk, ik hou zelf wel van een beetje afzien. Maar ik vind het niet leuk als het te makkelijk is. Dus jij zegt net van... we willen allemaal een beetje comfort en zo. We zijn comfortgedreven. Ja, ik dus niet, want ik verveel me dan echt te pletter. Dus als ik dan bijvoorbeeld ga fietsen... dan denk ik, oh, weet je wat, ik ga deze heuvel op fietsen... en dat wil ik in een paar seconden doen. Want en dan heb ik pijn overal, weet je wel. Ja, het klinkt een beetje gek, maar ik vind het afzien is zo belonend... Dus als het dan buiten vreselijk waait en regent... dan denk ik, yes, ik ga naar buiten. Nou, dan ben ik daarna ijskoud. Dan kom ik terug binnen.
Waardeer de warmte
weer.
Dat
heerlijk, ja, echt. Dan ga ik lekker thee zetten en zo. Dus ik denk, dat overbrengen aan mensen... kan ook een vorm van leiderschap zijn. Laten zien van, oké, jij bent hier misschien nu eigenlijk bang voor of zo. Of je vindt het echt helemaal niet leuk te uitzien. Maar echt dat gevoel van en wat je kunt hebben nadat je eigenlijk iets hebt doorstaan. Dat is een gevoel wat je dus ook mist op het moment dat je continu in die comfortzone blijft zitten. Dus ik vind dat zelf ook een soort voorbeeld om mensen ergens naartoe te leiden. Ik vind overigens zelf dat leiderschap en leiding geven twee verschillende dingen zijn. Dus een taak tot een goed einde brengen is leiding geven. Leiderschap is wijd kijken. Weet je wel, is zeggen, oké, het maakt niet uit waar we nu op dit moment zijn. Het gaat eigenlijk om het hele geheel. Het grotere geheel, het contact met het grotere geheel. Mm. Denk aan de superlange bergwandeling of zo. Ik weet waar we straks wel ergens, dat kan je nu nog helemaal niet zien, maakt helemaal ook niks uit. Nu zijn we onderweg en dat gaan we op deze manier doen. Dus ik vind daar is een groot verschil in. En ik denk dat dat verschil ook zit in het woordje wat je net noemde, eigenaarschap. Dus heel erg geankerd zijn in jezelf.
Ah ja, maar daar krijg ik zo'n jeuk van.
Ja, krijg je jeuk van zeker. Maar hij noemde het net.
Ik vind dat dat woord ook vaak
uitgemolken is.
Misbruikt wordt, uitgemolken is. Weet je, als ik ergens in een organisatie kom, en dan is het vaak, we willen meer eigenaarschap. Dat is hetzelfde als dat je zegt, doe eens leuk. Dat kan niet op commando. Dus,
nee, dat snap
en
ik.
Eigenaarschap of dus ik snap wat jij bedoelt en wat jij bedoelt.
Ik niet. Ik wil graag weten van hem wat hij bedoelt.
Oh, ik denk, we komen weer met dat woord.
Met eigenaarschap.
Oké, eigenaarschap is gewoon verantwoordelijkheid pakken.
Ja.
Wij mensen zijn tegenwoordig heel goed in het wijzen naar anderen. Of dat is de schuld van. Ja, ik kan hier niks aan doen. De resultaten vallen tegen. Maar dat is uiteindelijk niet mijn schuld, zeg maar. En dat hoor ik heel veel terugkomen. Of ik kan niet. Lukt mij niet om af te vallen en dat soort dingen. Ja, en ik denk, zolang wij naar buiten blijven wijzen, ga je nooit de stap hoeven zetten om überhaupt te kijken van, hé, wat kan ik doen om wel datgene te creëren dat ik voor ogen heb.
Ja.
Uiteindelijk vind ik altijd, ja, je bent niet verantwoordelijk over de dingen die, of in ieder geval, je kan er niks aan doen, dingen die je overkomen, maar wel de acties die jij daarop loslaat. En als klein mini voorbeeld, en ik ben niet zo speciaal, maar ik train bij de Basic Fit in de ochtend.
Mm-hmm.
En ik train op een tijdstip dat de andere sportscholen nog dicht zijn. Dus daarom ben ik bij de Basic Fit. verder heb ik geen aandelen.
Geen reclame.
Maar in de nacht gebeurt daar iets dat op het moment dat ik daar aankom, die dumbbells, die liggen overal en ergens.
Oh ja.
En dan kan ik dus heel boos worden en iedereen doet, nou, die dumbbells liggen al niet op hun plek. En of ik denk, ja
oké, ik
heb het niet gedaan. Maar ik kan wel gewoon het oppakken en ze terugleggen als ik toch daar bezig ben.
Ja.
Want ik vind het fijn. En het is niet mijn schuld dat ze daarop liggen. Maar ik kan er wel iets aan doen.
Yeah.
Yeah.
En als we gewoon elke keer naar onszelf kunnen kijken. Van hey, dit is de situatie. Dit zijn de omstandigheden. En wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat het beter wordt? En wat is dan beter? Ja.
Als iedereen dat doet, dan krijg je natuurlijk echt een hele andere soort kracht in je team.
Het is ook een manier van, want je kan, als iedereen dat doet, hè, dus dan kun je zeggen, nou, ik moet mijn team dat leren door ze te zeggen, toon eigenaarschap of ruim je zooi op, of ook ruim ook de zooi van een ander op. Volgens mij, als je het hebt over leiders, en, hè, dan geef je het goede voorbeeld. Dus dan laat je zien wat er anders kan. Daar begin je mee. En je gaat ook kijken van wat is nou mijn rol in dit verhaal.
Mm-hmm.
Dat is misschien ook waarom ik een beetje jeuk krijg van het woord eigenaarschap.
Als iemand anders het een ander oplegt, maar niet voordoet.
Ja, toon eigenaarschap. Dat. Wat ga jij nou doen om te zorgen dat ik dat eigenaarschap kan pakken?
Het begint ten altijd bij jezelf.
Ja, dus het het zit ook in de context. Hè? Dus vaak wordt er ook gezegd van er moet meer eigenaarschap getoond worden. Als je dan gaat kijken hoe dingen georganiseerd zijn, ja, dan is het zo hiërarchisch als de pieten. Dus dan zit er maar heel weinig ruimte om dat eigenaarschap te pakken. Dus dan is het eigenlijk een tegenstrijdige boodschap.
Ben je het daarmee eens? Is er dan weinig ruimte?
Ja, ten alle tijden kan je eigenaarschap pakken. En dan maakt net hoeveel ruimte je hebt in de ruimte die je krijgt, in de context die er is. Ben ik van mening, altijd is er iets te doen. Wat jij dus zelf kan doen om een, bepaalde, om een bepaalde stap te zetten.
En soms zijn er toch situaties of organisaties en systemen waarbij dat echt allemaal gewoon weg is. Dus dat is bijna een vacuüm geworden. Dus dan wordt het heel voor teams, hè, voor medewerkers. Dus vanuit die leidinggevende die daarnaar kijkt of een directeur of whatever. En ik denk dan ook, nou daar ben ik dan misschien wel milder geworden, Melon. Dan denk je, je kan altijd iets doen. Soms kan het gewoon echt niet. En dan heb
nou,
je
wat
dus...
moet er dan gebeuren? Want als je een status quo hebt, dan komt je bedrijf ook nergens.
Nou, dan heb je dus, dan moet er dus, dus als je dan inzet op het medewerkerniveau en je zegt tegen die medewerker, toon meer eigenschap, dat kan dan nog te snel zijn. Dus dan moet er eerst niveau hoger, moet er iets gebeuren, waardoor die medewerker eigenaarschap kan tonen. En dan heb je vaak als leidinggevende, of als manager, of als directeur, of als bestuurder, heb je iets te doen bij jezelf. Van wat maakt nou dat je dat en niet kan zien, en dat je ook die ruimte niet kunt geven. Dat
wat gesprek is jouw
moet
ervaring?
Dan gevoerd worden.
Kan jij dan in zo'n met zo'n ondernemer bijvoorbeeld, of een leider die dat wel wil oppakken, maar nog geen idee heeft hoe, kan je daar dan stappen mee zetten?
Ik geloof 100% in het feit van het begint echt bij de kop, hè, bij de ondernemer. Tegelijkertijd ben ik het niet eens van dat het niet kan. Kijk, sommige dingen, situaties misschien wat lastiger. Maar lastiger is niet onmogelijk. Want als we het onszelf al bespreken van het is niet mogelijk, dan gaan we ook al stoppen om te denken, want het is niet mogelijk. Dus we praten dan onszelf ergens klem. Dat zou ik zonde vinden. Maar uiteindelijk zie ik wel, ja, ik zeg vaak regen komt van boven. Hè, of de kop van een vis die rot als eerst. Maar uiteindelijk zie ik wel, als ik bij een team patronen zie, vooral met die teamsessies die ik doe, zeg ik ook vaak, ja, we kunnen hier wel nu dingen gaan doen, maar als jij niet bereid bent om iets anders te gaan doen,
gaat het niet werken.
Dan blijft het, dan zit je wel in een cirkel te draaien. Dat is ook een van de redenen waarom ik nu gewoon besloten heb om 1-op-1 te werken met de ondernemer. Want als hier de ondernemer een shift kan maken qua denkwijze, qua overtuigingen, qua gedrag, en dan sijpelt dat gewoon door naar de organisatie.
Ja.
Ik heb wel laatst iemand en die had een bepaalde vraagstuk over zijn personeel. Kwamen de afspraken niet na, kwamen veel te laat. En die wilde dus met mij in gesprek gaan ook over hoe dat op te lossen. Dus de eerste vraag die ik stelde, maar hoe ga jij om met je afspraken?
Ja.
Ja.
Kom jij op tijd?
Hoe doe jij dat zelf? Nou, in het begin staat je nog op het weerstand. Zeg maar, je kan niet van je mensen verwachten dat zij hun shit gaan doen. Dan heb je ook al door de bocht. Als jij het niet doet.
Ja.
En dat is wel het voorbeeld doet volgen. Dat maar volgens is het, je kan niet mensen meenemen in dingen. Als je het zelf niet doet, dat leakt gewoon, het klopt niet. Dus ik kan zeggen van, hey, jij moet op tijd komen. Als ik zelf elke keer 10 minuten te laat kom of wat dan ook. Ja, dat werkt niet.
Nee.
Dus daar vind ik het die individu.
Maar dan bedoelen we hetzelfde hoor. Dan...
Je zit in een podcast, schat.
En Roe zucht.
Knip er maar uit. Of laat
of
het maar lekker
zwaaien.
Lekker
zitten, ja. Laat maar gewoon zitten. Zo gaat. Nee, maar dan... Op het moment dat daar iets verandert... dan gaat er ook, zeg maar, in dat team iets veranderen. Of in die organisatie, of...
En ik geloof daarin wel, hè, dat we uiteindelijk echt eigenaarschap kunnen pakken, of in ieder geval die stappen kunnen zetten, als we ook gewoon helderheid en overzicht hebben, in de zin van wel, jij gaf net aan, van, ja, het maakt niet zo uit waar we nu staan. Ja, ik denk dat het noodzakelijk is om te weten waar we nu staan. Als we niet weten waar we nu staan, dan hebben we ook geen vertrekpunt om naar voren te gaan.
100% voor leiding geven, maar niet per se voor leiderschap. Dus dat is een verschil wat ik daar...
Wat maakt dat niet voor leiderschap? Want ik...
Ja, leiderschap heeft te maken met het leven. Dus niet alleen met je baan en je taak van vandaag. Hmm. En leidinggeven wel. Dus leidinggeven gaat over... We hebben deze resultaten te behalen. De deadline is 3 november of ik noem maar. En dat gaan we dus nu doen. En dan gaan we zo aanvliegen. En wie doet er eigenlijk wat? Hmm. Enzovoort. Maar leiderschap gaat ook over het hele leven. Dus dan neem je ook de mensen helemaal mee in hoe kan je nou in het leven staan? En je werk is daar dan een onderdeel van. Maar dan neem je ook jezelf zo op die manier serieus. Dus ja, dat is een veel kwetsbaardere positie, maar ook veel krachtiger dan een leidinggevende zijn. Een leider is toch iemand anders.
Ook met leiderschap moet je ook weten waar je nu staat, toch?
Ja, dat kan, maar het is minder relevant dan voor het behalen van een bepaald doel.
Ja.
Maar dat is misschien een filosofische...
Als het leiderschap met al geheel, ook met gedrag. Hè, ik denk wel dat je wil weten, ook gewoon überhaupt over het leven, waar sta je nu, dus wat maakt dat jij nu staat waar je nu staat. Dus welke overtuigingen, welke denkwijze van jou als persoon maakt dat jij nu op een bepaalde plek staat in je leven. En dan zie ik altijd vanuit vroeger kom ik echt vanuit de overtuiging en gedachten van Frank, laat je maar niet zien. Ga vooral niet bij zo'n podcast zitten.
Oh, ja.
Want hebben mensen een mening over je. Ja. Doe maar normaal, doe je gek genoeg. Ga vooral met andere mensen meepraten. Want als wij dezelfde mening hebben, kan je mij anders maken. Want we zijn een beetje hetzelfde, ja, zeg maar. Als ik niet weet dat ik vanuit zulke gedachtenpatronen kom, dan kan ik ook die shift niet maken naar van, hey, wat werkt wel voor mij in mijn privéleven, in mijn zakenleven of überhaupt in het leven.
Ja.
Om die stappen vooruit te zetten.
Dat kan. Ook, maar ik denk dat leiderschap dus, in mijn beleving is leiderschap meer metafysisch. Dus er is een laag bij. En leidinggeven niet, dat is een rol. Iemand kan ook doorgroeien naar leidinggevende.
Dus eigenlijk zeg jij dan eigenlijk... leidinggeven kun je leren en leiderschap, dat heb je of dat heb je niet?
Vind ik moeilijk. Ik denk dat mensen best ook kunnen groeien naar het hebben van leiderschap. Maar vaak zie je dat dus gebeuren als mensen hele heftige dingen meemaken. Omdat ze dan terechtkomen in die diepere laag. En ik denk dat het daarvoor, voor mij dus bijvoorbeeld ook, maakt me helemaal niks uit waar ik vandaag ben. Want het heeft veel meer te maken met het hele geheel. Dus waar ik vandaag ben, oké, daar ben ik vandaag. Hartstikke leuk vandaag. Maar het is voor als al in het leiderschap is het niet heel relevant. Het is gewoon zo, het is. En dat is natuurlijk niet de rol waarin de meeste mensen zitten. Dus als mensen een leiderschapsrol hebben, hebben ze meestal de rol van leidinggevende. Ze moeten doelen halen. Ze moeten ergens naartoe op weg zijn. Ze moeten een punt op de horizon hebben.
Maar
ze
het
moeten...
is er allebei toch, ook in organisaties?
Ja, dat kan. 100%.
Nee, dat maar is er.
Maar dat is ook zo. Maar je ziet dat soms is er gebrek aan leiderschap. Dan is er eigenlijk gebrek aan visie.
Ja, aan visie. Ja,
en
zo.
Soms is er gebrek aan leidinggevende. Namelijk de mensen die de visie kunnen uitvoeren. En die moeten die visie ook hebben, maar die moeten ook die pragmatiek van de dag van vandaag hebben. En dat hoeft een leider in wezen niet. Dat hoeft niet. Die hoeft er ook niet zelf aan de knoppen te draaien.
Nou, sterker nog, liever niet, wat mij betreft. Ik weet niet hoe jij, maar we hebben het er wel eens over gehad, dat ik soms wel bestuurders tegenkom die echt helemaal in het operationele stuk zitten.
Als micromanager.
Micromanager. En dan en vervolgens zwalk die organisatie alle kanten op. Dat zit volgens mij. Ja, moet je wel ergens. Ja, dan kom ik weer met mijn plek. Je moet wel je plek weten in de organisatie. En als leider zit je er wel ergens. Vinden mensen ook vaak niet fijn. Maar je zit wel op een ander.
Ja, jij wijst naar boven, maar je kan er ook onder zijn. Je kan ook de mand zijn, waarin alles rust.
Precies, maar je zit. Je zit op een andere plek.
Ja, dat is zo.
Hoe zie jij dat met plek en leiders? Heb je daar wat mee?
Je mag dus een andere mening hebben.
Ja, graag. Het is gegoten, zeg maar. Dus
nou, ook daar is echt in een goede podcast.
Ja, echt in een goede podcast.
Ik denk, ik ga hem erin gooien. Zo ben ik ook alweer. Nu kan ik stoppen. Ook dit is contextafhankelijk. Dus ik denk een leider, met leiderschap is in mijn optiek je team en jezelf effectief van punt A naar B krijgen. Nou, soms betekent dat dus even erboven staan als dat op dat moment nodig is in die situatie, in de organisatie. Soms echt verder naast staan en soms even achteruit zou ben ik in.
Ja, maar dan is het voor mij is het altijd vanuit je rol. Dus je rol als, boeit me niet welke rol je hebt. Mm. En vanuit de plek die je hebt. En die plek die kan inderdaad de ene keer sokken op hijsen en fietsen met z'n allen om te zorgen dat we komen waar we moeten zijn. Maar de andere keer kan het ook, kan het ook zijn dat je eens eventjes de tijd neemt om verder te kijken dan de waan van de dag. Maar dat je wel bewust bent van je plek en je rol in die organisatie. En dat is die context, daar ben ik het mee eens. Het is altijd contextafhankelijk.
En je moet er altijd het bewustzijn van je rol. En je bent de leider.
Maar gaat het
daar
leider dan misschien ook over? Dat het over bewustzijn gaat. En dat je bewust bent van wat je doet en wat je inzet.
Nou, kan.
Stel, je bent, als je de leider bent van een organisatie of van een bedrijf, dan ben je de leider, punt, zeg maar. Dus dan zou je die rol ook moeten pakken. Want de mensen die gaan toch naar jou kijken als de leider. En als ondernemer zijnde. Ik heb heel veel mensen ook die begeleid. En die willen ook heel erg wel die connectie hebben met hun werknemers. Wat ik begrijp. Maar soms heb ik ook wel eens de vraag. Maar ik heb het gevoel dat ik nu meer op vriendschapsniveau zit. Ja. Het is ook niet per se slecht. Alleen je moet wel weten dat in tijden van... Het is toch jouw bedrijf. Dus mensen blijven jou aankijken. Dus in tijden van crisis. Jij bent toch degene die een salaris betaalt. Dus mensen hebben toch een bepaalde kijk naar jou. Dus je moet ook ten alle tijde bewust zijn van hoe kijken de mensen naar jou. In de rol of in de plaats die je op dat moment aanneemt in de organisatie.
Ja.
Dus het valt allemaal, het staat al bij bewustzijn.
Wat is voor jou nou de allerbelangrijkste waarde?
Mijn allerbelangrijkste waarde? Voor mezelf, ik heb... De allerbelangrijkste vind ik lastig.
Nou ja, noem maar één.
Ik vind dienstbaarheid vind ik een hele mooie. Eerlijkheid, maar ook een stuk humor. Ik hou van... Het leven is vaak, maken al zwaar genoeg. We maken al zo heel complex. Ik vind dat het moet ook leuk zijn. Ook al kan het gewoon heel uitdagend zijn, het leven. Mm-hmm. Het leven is gewoon turbulent. Soms krijg je dingen voor je kiezen. Waar je denkt, zou ik liever niet mee willen dealen, maar we moeten wel.
Ja.
Maar ik vind het dienstbaar zijn naar andere mensen. Dus echt het impact kunnen maken met het bedrijf. En het verschil kunnen maken en echt iets willen creëren. Ja, dat vind ik mooi. Dus ik wil dan altijd dienstbaar zijn voor de mensen die ik begeleid. En ik zie ook de type cliënten die ik begeleid, die willen ook echt wel iets neerzetten voor hun bedrijf, voor de klanten die ze hebben.
Ja.
Het gaat wat dieper dan alleen maar heel veel euro's verdienen.
Ja, precies.
Maar meer betekenis erachter. En dat vind ik heel, dat vind ik heel mooi. Dus ik wil er ook echt zijn voor de mensen die ik begeleid.
En zijn dat vooral ondernemers uit het MKB of ook van grotere bedrijven?
Ja, mijn focus is MKB.
Ja. Vind je dat leuk? Vind je dat leuker? Spreekt het je meer aan? Of?
Ja.
En wat maakt het leuk?
Het is wat meer snelheid. Er kan wat meer sneller keuzes gemaakt worden. Minder gelul, zeg maar. Even kort.
Ja, nee.
Ik vind het fijn. Dus ik werk, als ik kijk naar mijn klantenbestand, zit ongeveer tussen de 1 ton tot 10 miljoen omzet. Tussen de 51 werknemers.
Ja.
Ik heb ook wel eens directeuren begeleid van grotere bedrijven, 50 tot 100 miljoen omzet.
Ja.
Maar dan is de directeur niet de ondernemer. En daar heb je al een verschil.
Ja, zeker verschil.
Dus ik wil echt met de ondernemer aan tafel zitten. En dan zie ik gewoon dat er sneller resultaat behaald kan worden. Tegelijk ook meer rust ervaren kan worden. En dat vind ik heel... Het is eigenlijk een beetje mijn focus. Of de zelfstandigen die willen groeien. En echt wel de ambitie hebben om naar een bedrijf te gaan met personeel. Ja.
En als je nu nog iets zou willen zeggen tegen de luisteraars, wat zou dat dan zijn over leiderschap? Is dat iets persoonlijks? Of wat kan een luisteraar nu doen om zijn eigen leiderschapskills te verbeteren?
Welke tip? Ja. Heb je een tip?
Uiteindelijk,
dit is wel allemaal
van die afgezaagde dingen. Tips ook om heel nutteloos als er niks mee doen.
Een ongezaagde tip.
Maar ik ben wel iemand die zegt, je ten alle tijden ben je verantwoordelijk voor de resultaten die je hebt of voor de resultaten die je niet hebt. Voor de manier hoe jij in je gezin aanwezig bent of dus niet aanwezig bent. En als je om je heen kijkt, dan heel kritisch naar jezelf. Dat is de enige boodschap die ik eigenlijk wil geven. Kijk heel kritisch naar jezelf. Mm-hmm. Waar sta je nu? En ben ik blij met waar ik nu sta? En wat kan ik doen om dat te veranderen? Want jij bent verantwoordelijk voor de resultaten die je hebt of die je niet hebt. En dan kun je heel lang gaan wijzen naar andere mensen of naar de maatschappij of naar whatever. En dat gaat je niet helpen.
Nee.
En hoe sneller jij eerlijk kan zijn naar jezelf en daarop ook je acties op aan durft en gaat passen. En dan wordt het leven een stuk makkelijker en lichter. Ook al denken we vaak dat het alleen maar zwaarder wordt, dat we meer moeten doen.
Moeilijk.
Terwijl we gewoon onze shit doen.
Ja.
dan wordt het leven lichter met meer rust in het koppie. En waarschijnlijk ook meer resultaat onderaan de streep.
Ja, er zijn heel veel mensen die bij het woord verantwoordelijkheid dus al een soort jukgevoel hebben, een hele zware rugzak.
Ja, ja.
Terwijl verantwoordelijkheid nemen geeft natuurlijk ook onafhankelijkheid en vrijheid. Want als ik mijn eigen verantwoordelijkheden neem, dan ben ik ook helemaal niet afhankelijk van wat al die andere mensen precies allemaal vinden. Ik bekijk, oh, nu zit ik in deze situatie, nou, wat doe ik dan nu? En ja, wat die ander dan verder doet, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ja, ja, maar, klinkt een beetje cru, maar...
Maar het zit ook in, heb je het vertrouwen in jezelf dat je die verantwoordelijkheid kan nemen en dat je het op kan lossen?
Als je dat niet hebt, dan ga je dus naar hem.
Precies. Of naar mij.
Oh ja, naar jou. Sorry.
Nee, dat is onzin. Maar dat is denk ik wel ook wat er nodig is. Dat je af en toe moet je gewoon even plat op je gezicht om te ervaren dat je ook weer op kan staan en dat je het dus op kan lossen.
Ben je het daarmee eens?
Met de uitspraak dat je altijd...
af en toe eventjes...
Dat je zelfvertrouwen nodig hebt om verantwoordelijkheid te kunnen dragen?
Nee.
Oh.
Oh.
Ja, nou, dat vind ik leuk. Vertel.
Ja. Zelfvertrouwen is een heel mooi thema waar ik denk ik dat de helft van mijn leven mee gestrukkeld heb, dus aanhalingstekens. Maar zelf, ik zeg het ook tegen de mensen die werken, je wilt niet streven naar zelfvertrouwen. Want dan gaan we vasthouden aan een bepaald gevoel die we willen hebben voordat we iets gaan doen. Ja, en hoe creëren we zelfvertrouwen? Dat is onze shit eigenlijk te doen zonder zelfvertrouwen. Dus, ja.
Maar daardoor krijg je toch vertrouwen.
Ja, maar als we dan eerst die zelfvertrouwen willen hebben voordat we iets kunnen doen, dan wordt het weer lastig.
Ja,
ja, precies.
Dat we gewoon heel onzeker dingen gaan doen, dan krijgen we uiteindelijk zelf. Want alles, de allereerste keren, zijn spannend en we zijn wat onzekerder over. Maar als we dat dan doen met dat gevoel van onzekerheid en we dat kunnen accepteren.
Ja.
Dus voelen wat we mogen voelen. En mensen dat daar, als we ons onzeker voelen, dat de meeste mensen willen doen, die willen het wegdrukken. Want dat mag niet en dat wil ik niet. Ja. Dat ze gewoon kunnen omarmen van, ik voel me onzeker.
Ja.
En het mag er zijn. En ik ga alsnog dat doen wat ik voor ogen heb om te doen. Alleen maar dan met dat onzeker gevoel.
Het helpt ook vaak om het te zeggen. Ik zeg het ook wel eens tegen mijn team. Zeg ik, ik ben nu zo zenuwachtig voor jongens. Ik vind het echt super spannend. En dan vind
komt er
dan,
al ruimte.
Nou, dan komt er ook ruimte voor hun. Ja. Dan zeggen zij, ik vind het ook best spannend. Oké, nou, samen kunnen we het redden. Weet je wel, we gaan het gewoon aan en we zien het wel. We hoeven niet te denken aan morgen. We kunnen eventjes alleen denken aan vandaag. En als we het vandaag hebben gedaan, wordt het vanzelf morgen. Dus dan krijg je, uiteindelijk krijg je natuurlijk wel zelfvertrouwen. Maar het is ook goed om die ruimte te hebben voor het niet hebben.
Accepteer wat je voelt.
Ja.
En de meeste mensen, en dat is natuurlijk ook een stukje dat menselijke, al die gevoelens van wat we eigenlijk niet willen voelen, onzekerheid, angst en wat dan ook, die willen we wegdrukken.
Waarom eigenlijk?
En hoe meer we dingen wegdrukken,
dat brein dat wil ergens voor zorgen dat we ons toch altijd een soort van veilig, happy, dat voelen.
Ja, het brein is niet gemaakt om jou als mens gelukkiger te maken. Maar jouw brein is gemaakt om jou als mens in veiligheid te houden.
Ja.
Dus alle keuzes die we maken zijn gebaseerd niet op pers. Wat is goed voor ons op lange termijn? Wat voelt goed voor ons op dit kleine momentje?
Ja.
En vaak zijn dat niet de dingen die op lange termijn ons vooruit helpen. We willen ons ergens in ons kleine gevangenisje hier houden.
Ja.
Maar de bereidheid hebben om daarmee te dealen, dat is de eerste stap, denk ik.
Ah, dat vind ik een supermooie afsluiter. Echt. Dat vind ik eigenlijk de tip van de dag.
Kijk.
Ja. Kijk, komt hij toch nog?
Ja, de ongezaagde tip.
De ongezaagde tip.
De tip van Frank.
Ja, zo is het wel. Dankjewel, Frank, voor het mooie gesprek.
Jullie ook. Dankjewel voor het fijne gesprek.
En, heel veel succes. En we gaan ook zeker even jou noemen, ook in de show notes. En de luisteraars kunnen jouw website gaan vinden via onze socials ook. Zodat we die verbinding ook tot stand kunnen brengen door deze podcast. En super bedankt.
Jullie ook?
Ja.
Oké.
Dag luisteraars. Doeg.
Dit was Het Zit Niet in Beton. Geen opsmuk, geen blabla, maar gewoon scherpe gesprekken waar je iets aan hebt. Of niet. Dat laten we lekker aan jou. Vind je dit nu een leuke podcast? Geef ons dan sterren. Daarmee help je anderen om ons ook te vinden. En abonneren mag natuurlijk ook. Zo krijg je direct een heads-up als er een nieuwe aflevering online staat. Heb je een vraag, situatie of thema waarvan je denkt, dit moeten jullie bespreken? Kom maar door. Stuur ons een DM via Instagram of LinkedIn. Tot de volgende keer. En onthoud, leiderschap staat nooit vast. Het zit niet in beton.